Zo, goedemorgen allemaal. We gaan het vandaag hebben over Gideon. Er zijn drie Gideons in onze gemeente. Tenminste drie, hè? Ja. Dus ik zal een beetje oppassen wat ik zeg. Ja. Heel lang geleden was Bonifatius was hier in Europa. En hij was een van de zendelingen die het christendom naar Europa heeft gebracht. En de manier waarop hij evangeliseerde, dat was soms nog wel eens bijzonder. Zo gaat het verhaal dat hij, terwijl hij bij de Germanen was en daar het evangelie verkondigde, dat hij een grote eik omkapte. En het bijzondere aan die boom, dat het een boom was toegewijd aan de god Wodan. En hij liet die boom omkappen om te laten zien dat zijn god machtiger was dan Wodan. En het hout van die boom heeft hij gebruikt om op die plek ook een kerkgebouw te bouwen. Nou, dat was niet heel erg origineel, want daar lezen wij ook over in Richteren. In Richteren, daar gaan we lezen, hoofdstuk 6. Dan gaat het over Gideon. Gideon betekent vellen, hè, het vellen van bomen, het omkappen van bomen. En Gideon wordt ook opgeroepen om iets om te kappen. Dus Richteren, hoofdstuk 6, en eerst vers 1 en 2, en dan gaan we een heel stuk lezen. Dus als je een Bijbel bij je hebt, is het goed om mee te lezen. De Richteren was in de tijd, kwamen ze net uit slavernij, net uit Egypte, waren in het beloofde land. En er was nog geen koning. Er was geen koning en ieder deed zoals hij dacht wat juist was. We hebben het dus over die tijd. In Richteren hoofdstuk 6 vers 1 en 2, daar staat: maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian 7 jaar. En toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestingen. En dan naar vers 11 tot en met 32. Daar staat bij mij boven: Gideon tot richter geroepen. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam de plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezerit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: de Heer is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: ach mijn heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn alle wonderen waarover onze vaderen verteld hebben? Toen zij zeiden: heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: ga in de kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: ach mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem: omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem: als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei: ik zal blijven tot u terugkomt. En Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten, bij hem onder de eik, en hij bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem: neem het vlees en de ongezuurde broden, leg ze op het rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heer het eindeinde van de staf uit die in zijn hand was en raakte het vlees van de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteren. Toen was de engel van de Heer uit zijn ogen verdwenen. En toen zag Gideon dat het een engel van de Heer was. En Gideon zei: ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heer heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Maar de Heer zei tegen hem: vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het: de Heere is vrede. Het is er nog tot op deze dag in het Ofra van de Abiezrieten. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heer tegen hem zei: neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier van 7 jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heer uw God een altaar op de top van deze vesting op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal die u om zult hakken. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heer tegen hem gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed. En toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie je, het altaar van Baal was afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. En de tweede jonge stier was op het nieuw gebouwde altaar geofferd. En toen zeiden zij tegen elkaar: wie heeft dit gedaan? En toen zij het onderzochten hadden en navraag hadden gedaan, zei men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: breng uw zoon naar buiten, hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden: wilt u het voor Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, opdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerub-Baal. En zei: laat Baal het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken. Tot zover. Dus even wat achtergrond. Dit gaat over de Midianieten. En zoals de naam het al zegt, die stammen af van Midian. En Midian was een van de zonen van Abraham. Een halfbroer van Isaac. En in die tijd, de tijd wat we nu lezen, in die tijd hadden ze al 7 jaar het land geplunderd. Van noord tot zuid, tot oost tot west. Ze plunderden alles en namen alles mee naar huis. En het was dus de tijd van de richteren. En het was steeds dezelfde cyclus. Het ging goed, het volk diende de Heere God. Daarna dwaalden ze af, vergaten de Heere God. En dan kwam er een ander volk over hen heersen. God gaf hun een richter en redde hen. En dan ging het weer goed en ze wandelden met God. Toen vergaten ze God weer en dwaalden weer af. En die cirkel die ging de hele tijd door. Dat zie je steeds terug in het boek Richteren. Maar het gaat niet alleen, die cirkel gaat niet alleen zo, die gaat ook zo langzaam naar beneden. Het is een neerwaartse spiraal. Hoe verder je in het boek Richteren gaat, hoe donkerder de bladzijden worden. Er was geen koning in die tijd en ieder deed zoals hij dacht wat juist was. En in deze tijd van de Richteren, wordt Gideon geroepen. En je moet gewoon eerlijk zijn, het is wel bijzonder. Het is wel bijzonder dat de Heere God hem uitkiest. Hij komt uit de familie. Het lijkt erop dat zij leiding gaven in de afgodendienst. En Gideon is ook niet echt gewillig. Als die engel dan bij hem komt, dan zegt hij niet van zo, eindelijk. We gaan de Midianieten aanpakken. En hij komt met excuses. Maar de Heere God roept hem, en wat heel belangrijk is, Gideon gehoorzaamt de Heere God. En als de engel dan met hem praat, dan zegt de engel tegen Gideon: de Heer is met jij, jij strijdbare krijger. En je ziet het al zo voor je, dat Gideon wat, dan denkt hij van: ja wat, ik ben niet strijdbaar en ik ben ook geen held. En dan gaat hij verder en dan zegt hij van: ja, als de Heer echt met ons was, als het echt zo zou zijn, dan hadden we deze situatie nu niet. Je zou denken, hij praat nog even door en God zou er de schuld van hebben gekregen. Dus het blijft wonderlijk dat de Heer God Gideon roept. Het is niet echt dat je zegt van: wauw, dat is een man van God. En denk je, ja, waarom hè? Waarom kiest de Heere God hem uit om een richter te worden? En waarom? Nou, ik denk Kijk, soms is de reis is tenminste net zo belangrijk als, als de aankomst. De Heere God kiest Gideon uit en in zijn genade. En in die wandel dan met de Heere God. Dan mag Gideon de Heere God beter leren kennen. Zijn geloof zal groeien. En hij zal getuige zijn van de wonderbare daden van de Heere God. Waar hij wel van gehoord heeft van zijn opa en oma en de voorouders. Maar het zelf niet ervaren heeft. En natuurlijk had de Heere God Gideon niet nodig. Maar op deze manier wint hij wel het hart van Gideon. Het hart van de Israëlieten. En ondertussen worden de Midianieten worden verslagen. En je kunt haast de vergelijking één op één maken met ons. En wij zijn geroepen voor de grote opdracht. Zending evangelisatie dichtbij en veraf. En soms dan denk je ook, ja, waarom heeft God ons daarvoor geroepen? Maar in zijn genade heeft hij het gedaan. En als wij gaan, dan leren wij de Heer God beter kennen. We groeien in het geloof en we zijn getuigen van de grote dingen. Van de wonderen van de Heere God. En ondertussen worden de discipelen gemaakt van de Heer Jezus Christus. Dus die roeping van Gideon is wel bijzonder en eerlijk is eerlijk. Ja, wat gevraagd wordt voor hem is geen klein iets. Maar zijn roeping begint dus met een engel die daar komt terwijl Gideon bezig is met de tarwe. En hij doet het op een plek waar hij het normaal niet doet. Hij is in een wijnpers. Normaal dan ga je op de hoogte waar de wind waait. Maar dat durft hij niet. Hij is bang voor dat de Midianieten dat zouden zien. En wat dan opvalt is dat net zoals bij Mozes dat hij een excuus heeft. Als je een Bijbel hebt, vers 14, dan vraag één keer de opdracht. Hè? Wat is de opdracht die Gideon krijgt? Dat toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? En dan krijg je vers 15 zijn excuus. Hè, ik kom uit het geslacht, we zijn de armsten van Manasse. Ik ben de jongste van mijn familie. Maar dan komt er een hele mooie belofte. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Heel menselijk, hè? Heel menselijk dat Gideon kijkt naar die opdracht. En hij kijkt naar zichzelf en hij denkt, ja. Dus dan komt er in hem komt een idee op en dan zegt hij van, nou, als u die autoriteit hebt van de Heere God, als u echt gezonden bent door God zelf, dan geef mij dan een teken. Wilt u blijven? Ik zal een geschenk brengen, staat er in onze vertaling. Ik zal een offer brengen. En hij bereidt dan de maaltijd voor. En uiteindelijk zegt de engel dan, leg hem maar op een steen. En het wordt geofferd. En de Heer God accepteert het offer. En voor Gideon is het een teken. De Heer is met mij. Hij weet nu dat God aan zijn kant staat. Alleen dan beseft hij in één keer, oeh, maar wat is er nou gebeurd? Ik heb daar een engel, een hemelswezen gezien van aangezicht tot aangezicht. Ik moet sterven, want iedereen die God van aangezicht ziet, zal sterven. Dus hij denkt bij zichzelf, ik ga dood. En dan zegt de Heere God, nee, dat gaat niet gebeuren. En hij bouwt dan een altaar, heel toepasselijk met de naam dat de Heere God vrede is. Alleen de volgende stap is dan wel, nu worden de rollen omgedraaid. Gideon wil graag weten van, is de Heere God aan mijn kant? Maar nu doet de Heere God eigenlijk hetzelfde met Gideon. Gideon, en wie kies jij? Kies jij de God van Israël? Of kies jij de God van Kanaan? En geen halfwerk. Als je kiest, wees dan duidelijk. En voor Gideon is dat een omslag. Een van de het eerste gebod van de 10 geboden is dat je geen afgoden zult dienen. Maar het eerste gebod, daar was hij heel druk mee bezig juist. En dat moest hij veranderen en Gideon gaat dan ontdekken. Wauw, en als je je bekeert en je gaat staan voor de zaak van God, ja, dan krijg je tegenstand. En dan krijg je die oproep om het altaar af te breken, een nieuw altaar te bouwen en de Asherah-paal om te hakken. En hij denkt van, ik ga dood. Hij is zijn tweede bijna doodervaring in 24 uur. Maar hij doet het. Hij doet het. Hij doet het dan wel stiekem 's nachts. Maar hoe je het ook wendt of keert, hij is gehoorzaam. Het doet mij een beetje denken aan de mensen die niet durven te evangeliseren overdag op straat. En dan 's avonds in donker bij mensen traktaten door de brievenbus doen. Doet me een beetje hier aan denken. Het maakt niet uit, hij is gehoorzaam. Nou, hij heeft het gedaan en zijn stadsgenoten die willen natuurlijk de volgende dag weten wie heeft het gedaan. En want zoals de manier waarop hij het gedaan heeft, ja, dat lijkt meer op vandalisme dan een oproep om je te bekeren tot God. Dus natuurlijk komen die stadsgenoten daar en die zijn zo kwaad en ze willen hem inderdaad doodmaken. En dan zie je iets wat je wel vaker ziet. Dat kinderen zijn een voorbeeld voor de ouders. En zijn vader, zijn vader neemt het dan op voor hem. En hij zegt, nou, er wordt helemaal niemand doodgemaakt. En als Baal dan zo machtig is, nou, laat hem het dan uitvechten met mijn zoon Gideon. En hij geeft hem een nieuwe bijnaam, Jerubbaal. Want Baal moet de strijd maar met hem aangaan. Oké, dus nu komt het moraal van het verhaal, hè? Nu komt het moraal van het verhaal. Wij kennen Gideon. Wij kennen Gideon van een ander teken dat hij vroeg. Dan op het moment als hij moet gaan vechten tegen de Midianieten. Dan zegt die Heere God, wilt u me nog een teken geven? En zodat ik zeker weet dat u met me meegaat. En dan legt hij een wolf, ja, vacht op de dorsvloer. En dan zegt die Heere God, wilt u mij genadig zijn en wilt u mij een teken geven als vannacht het vacht, als dat nat wordt en alles eromheen is droog, dan weet ik, u bent met mij. En de Heere God doet het. En dan zegt hij nog een keer, tegen de Heere God, wilt u niet boos worden, maar ik heb nog een teken nodig, kunnen we het andersom doen? Alles is nat behalve het vachtstuk. En zo gebeurt het. En dan gaat Gideon ten strijde. En hij 30.000 man. En de Heere God zegt, ja, 99% kan naar huis. 1% is wel genoeg. Daar kennen wij Gideon van. Maar Gideon moest eerst thuis de boel op orde hebben. En voordat hij daar kon gaan staan als richter, als een man God. En het is een hele belangrijke stap, wat we dan vandaag gelezen hebben, waar de Heere God ook duidelijk de tijd voor neemt. En je moet het eerst thuis op orde hebben, wil je überhaupt daar richter worden? De Heer Jezus zegt het ook, hè, wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. Wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het onrechtvaardige. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Zo staat dat. Trouw zijn in de minste dingen, dat doet ertoe in het koninkrijk van de Heere God. Ik werk af en toe freelance bij een dochterorganisatie van de Bond tegen Vloeken. En dan kom je er niet aan om ook over vloeken te hebben. En soms wordt er wel eens lacherig over gedaan, over Erik is tegen vloeken en dit en dat. Hè. Maar het komt wel voor in de 10 geboden. En in onze cultuur staat misschien vloeken helemaal onderaan in de 10 geboden. Maar als jij concessies doet op het gebied van vloeken, dan doe je ook concessies op andere gebieden. Als jij bereid bent om 50 euro van je werkgever een spullen van een waarde van 50 euro te stelen, dan doe je het ook voor 1000 euro. Want je bent die lijn al over. Onrechtvaardig in het klein is ook onrechtvaardig in het groot. Maar andersom is ook zo. Als je getrouw bent in het kleine, dan ben je ook getrouw in het grote. Het voorbeeld in de Bijbel is natuurlijk Mozes. Mozes die daar 40 jaar lang niet zijn eigen schapen, maar de schapen van zijn schoonvader hoedt in de woestijn. 40 jaar. Als je praat over een slechte baan, nou, dat lijkt mij een slechte baan. Maar hij is getrouw. En terwijl hij aan het werk is, wordt hij geroepen. Hij wordt geroepen en, het wordt hem en een grotere taak wordt hem toevertrouwd. David precies hetzelfde. David was ook bij de schapen toen hij werd geroepen en gezalfd. Elisa was er ook. Hij was aan het ploegen op het land van zijn ouders. Hij werd geroepen en hij werd gezalfd. Bij de discipelen van de Heer Jezus ook. Zij waren ook het gewone werk aan het doen. De een was aan het vissen, die ander was net aan het repareren. De ander was tollenaar. Gewoon getrouw in het kleine. En de Heer roept ze om apostel te worden in het koninkrijk van God. En dan heb je ook nog weer uitzonderingen zoals Jozef. Hij die niet alleen getrouw was in het kleine, maar ook in de moeilijke omstandigheden. Maar ook bij hem zie je getrouw in het kleine. En bij hem wordt grote dingen toevertrouwd. Getrouw in het minste is bewijs van een goed karakter. En later zal de Heer Jezus over zeggen. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Gideon moest eerst thuis de boel op orde hebben. Nu over die, nog even over die, die afgoden. Kijk, wij zien geen afgoden in het openbaar. Er zijn hele werelddelen. Als je daar naartoe gaat, in het openbaar zijn er beelden, zijn tempeltjes, er wordt geofferd, er wordt geknield, er wordt wier ook aangestoken, noem maar op. En je zou misschien kunnen denken van nou, wat daar gebeurt in Richter 6, dat gebeurt niet bij ons in Nederland. En dat klopt ook. Maar vergeet niet dat ook wij hebben onze afgoden. En onze afgoden van ons hart. Die dingen die ons afhouden om de Heere God te dienen. We zijn allemaal geboren met een bewustzijn dat er een God is. We zijn allemaal geboren om de Heere God te aanbidden. Maar als Jezus Christus die plek niet inneemt, dan gaan we dat invullen met iets anders. En het houdt ons af om God te dienen. En ik denk we weten het wel. We weten het wel van ons eigen leven wat dat is. Kijk maar na op je bankafschriften, hè, waar het geld naartoe gaat. Kijk maar wat je afhoudt om getrouwd te zijn in het kerkbezoek. Kijk maar wat je echt zagrijnig maakt. Niet een beetje zagrijnig, maar echt zagrijnig maakt als het je wordt afgepakt. En dus, bekijk het maar in je leven. Wij hebben niet die beelden, we hebben niet die altaartjes op straat. Maar we hebben wel de afgoden van ons hart. En als Paulus dan gaat evangeliseren, dan spreekt hij dat ook altijd aan. Als hij naar Athene gaat, naar Efeze, dan spreekt hij dat aan. En laten we dat nog met elkaar lezen in Handelingen hoofdstuk 19. Handelingen hoofdstuk 19. En dan vanaf vers 24. Het gaat over Demetrius. En Paulus die spreekt het aan met die afgoden en dan legt hij uit. Ja, jullie noemen het afgoden, maar eigenlijk zijn het geen goden. Er is maar één God. En dan gaat hij uitleggen over de drie-enige God. Maar als hij dan in Efeze is, dan zegt hij dus dat ook hun God daar, Artemis, zij is geen God. En dan krijgt hij tegenstand. 19 vers 24, want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschaft aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Dus hij verdiende er goed aan. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten en zei, mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. Nou, en dan krijg je een hele opstand. En Gideon had het ook. Hij deed hetzelfde. Hij brak het altaar af en de Asherah-paal werd omgehakt. En hij had ook tegenstand. Allemaal gedoe. Als je gaat staan voor het geloof. Dan brengt dat gedoe. En als we ergens een hekel aan hebben, dan is het gedoe. En wij willen hier in de gemeente ook geen gedoe hebben. En als we langere tijd gedoe hebben, dan gaan mensen ook weg. Maar er is ook een positief gedoe. Ook in de gemeente kun je echt een positief gedoe hebben waar je van denkt van klopt dit allemaal? En Paulus had ermee te maken en Gideon heeft ermee te maken en wij ook. Er is ook een positief gedoe. En we moeten niet tevreden zijn met de status quo. We moeten ons niet laten inslapen. We moeten altijd mee bezig zijn. Hoe kunnen wij de Heere God meer eren? Want Hij moet meer worden. En wij minder. Tot slot dit. Hè. Over Gideon kun je heel veel zeggen. Kun je heel veel leren. Maar wat gewoon mooi is. Is dat de Heere God. Hij roept gewone mensen. Gewone mensen zoals u en ik. Gideon. Hij twijfelde. Maar hij was de Heere God wel gehoorzaam. En Gideon schoot wel tekort. Maar als we eerlijk zijn. Weet je, dat geldt ook voor ons. En Gideon mag dan rekenen dat de Heere God hem helpt. Hij mag rekenen op de Heere God en dat mogen wij ook. En dan moet hij eerst thuis beginnen op te ruimen. Hij moet stoppen met die afgodendienst. Ook thuis moet hij duidelijke keuzes maken om de Heere God te volgen. En dat geldt ook voor ons. Dus laten we dat meenemen van Gideon. Hij was bij lange na geen volmaakt iemand. Maar hij was de Heere God wel gehoorzaam. Laten we samen bidden. Heere God, u hebt Gideon de belofte gegeven, Heere, dat u met hem zal zijn. Heere, en ook wij hebben deze belofte. Wij hebben deze belofte, Heere, dat u met ons bent. Heere, dat we mogen weten dat iedere dag, ook de komende week weer, Heer, u bent bij ons en u leidt ons. Heer, en soms is het naar, Heer, om gedoe te hebben in de gemeente, of in je leven, maar soms is het ook goed. Heer, en als er dingen zijn in ons leven die niet goed zijn, Heer, wat eigenlijk een afgodendienst is, Heer, wilt u ons daar ook op wijzen? Heer, want we willen dat doen wat Gideon ook doet, Heer. We willen u dienen. We willen u gehoorzaam zijn met al onze beperkingen en hoe we ook zijn. Heer, maar dat is wat we willen. Heer, want we weten, bij u is het goed. Heer, bij u is leven. Heer, dank u wel dat we zo samen bij elkaar mogen komen. Uw woord mogen openen, Heer. En wat een licht is, Heer, op ons pad. Ook de komende week weer. In Jezus' naam. Amen.